De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in de brief aan de Hebreeën, het 9e hoofdstuk, de versen 27 en 28. Hebreeën 9, de versen 27 en 28, waar het woord des Heren aldus spreekt, en gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Geliefde, u hebt uit dit 9e hoofdstuk horen voorlezen het wondervolle getuigenis van de Heilige Geest aangaande de enige hoge priester, de Heere Jezus Christus. Hoe hij als de meerdere hoge priester, de middelaar van dat betere verbond, is ingegaan. Niet in de tabernakel die met handen gemaakt is, maar in de hemelse heerlijkheid, om te verschijnen voor God en Vader met zijn eigen offeranden. Er is een verband tussen het hoofdstuk en de twee laatste versen, maar ik wilde toch liever de twee laatste versen een ogenblik op zichzelf zien. De tekst begint te zeggen in het 27e vers, en gelijk het de mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus. Je zou je af kunnen vragen, het gaat hier over een vergelijking. Er wordt een gelijke trek genomen uit de gang van de mens hier op deze aarde door dit leven naar de dood. En Christus offerande, die ook andermaal zonder zonde weer zal gezien worden. Toch lijkt het verband moeilijk, want wat heeft de wederkomst van de Heer Jezus eigenlijk te maken met het sterven van ons eenmaal? Natuurlijk, we zouden de klemtoon kunnen laten vallen daarop. Eenmaal sterven. Eenmaal komt hij weder. Eenmaal verlaten wij deze aarde. Eenmaal komt hij op de wolken des hemels terug. Om te scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo zou de klemtoon kunnen vallen. Maar ik wil toch eerst iets vertellen u van dat eerste punt, de verwachting, de levensweg, of eigenlijk de doodsweg van de mens. Het is de mens zijn gezet eenmaal te sterven. Niemand onzer zal de dood kunnen ontgaan. Want er wordt hier geduid op de dood die wij allen ondergaan zullen. Waarop Elia en Henoch de regel alleen maar bevestigen dat wij stervende mensen zijn. Die hier op aarde niet blijven en gelijk het gras is ons kortstondig leven. Het is de mensen gezet eenmaal sterven. Het is vastgesteld, wil het zeggen, door de Heere God. Gij zult tot stof wederkeren. Hier op deze aarde, in deze gebrokenheid, in dit leven wat aan alle kanten door de zonde is doortrokken, is geen leven, geen eeuwig leven in die zin mogelijk. We zouden kunnen denken aan het woord wat uit God geboren is, sterft niet. Dat is ook zo, maar dat is dan ook uit God geboren. Maar vergeet niet dat de apostel Paulus ook spreekt aangaande het lichaam, ik ellendig mens. Daar bedoelt hij dan niet alleen het lichaam mee, maar de hele stand zoals die hier door hem tijdelijk ingenomen wordt. Het is tijdelijk, het is voorbijgaand. Maar soms, en dat merken wij ook aan die last zwaar drukken, wie zal mij verlossen? We voelen het misschien niet iedere dag. We tasten het misschien niet iedere dag met volle bewustheid. Maar de kerk die gelooft het wel, dat ze uitwonen van de Heere. En dat wil zeggen dat hier op aarde het land der rusten niet is. Want hier is er altijd dat eeuwig doorgaan, de nee gelukkig niet eeuwig doorgaan, maar dat steeds altijd doorgaande leven in de gebrokenheid van die strijd, dat onvredige, dat bestaan, die natuur die zich niet onderwerpt, vroeger niet, nu niet en morgen niet, nooit. Hij kan er wel eens onder zijn. Hij kan wel in de heerschappij voerende kracht gedrukt zijn en gebroken. Zeker. Maar daarmee is hij nog niet weg. In Christus is hij geoordeeld, die boze natuur, die Adams natuur. Maar met het sterven, dan is Gods kerk hem pas voor goed kwijt. Dan is die weg. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Dat is niet voor iedereen even best dan. Als we nou denken dat wij niet anders hebben of zijn dan onszelf, dan dat bestaan wat wij krachtens onze eerste vader Adam omdragen. Dat is dat doodsbestaan tegen God gericht, dat nu alles is. Dan voel je wel aan, dan is het wel een donderslag. Gelijk de mens gezet is, eenmaal te sterven. Hij kan er niet onderuit. Al gaf iemand al het goed van zijn huis, hij kan ook daar niet onderuit. De oude koningin van Engeland, neem ik, heb ik wel eens gelezen, bood 300.000 of 100.000 pond voor 1 minuut leven. Maar de dokters konden het niet. Ze stonden machteloos. Dat is niet te doen, want het is vastgesteld door God. Gij hebt zijn bepalingen gemaakt. En het getal der maanden is bij hem. Die zullen wij niet overgaan. Weet ik wel, een mens die kan ook zijn leven middelijkerwijs geweld aandoen. Maar ook dat is in Gods eeuwige raad opgenomen. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Als je dan met je eigen moet sterven, met die vijandschap, met die tegenstand, dan is dat een ontzaglijke zaak. Omdat die zo onwijkbaar, onwankelbaar vaststaat. Ze zeggen wel eens de eeuwige trouw van God is onwankelbaar, dat is volkomen waar, maar dit is ook onwankelbaar. Want ook dat is door God vastgesteld. Dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. En dan Het oordeel. Ja, als bij dat eerste zou blijven. Als het waar was, wat velen graag willen. Man dood, paard dood, alles dood. Als dat zo was. Ja, dan zou het nog mee kunnen vallen misschien. Dan zou de mens nog, nou ja, wel op een pijnloze manier zijn einde bereiken als die dacht het einde is nabij. Och, dan zou er wel iets uitgevonden worden. Zoals allerlei boze geesten al lang hebben gewild. Zoals Nobel, waar de prijs nog voor uitgereikt wordt, die had een plan om een mooi gebouw in te richten. Met mooie bloemen en planten en daar hele mooie muziek. En als je dan sterven ging of wilde, dan kon je daar naartoe, zou je daar naartoe moeten kunnen gaan. En dan zou je nog je laatste wensen kunnen vervullen. Daar zou alles ademen, een sfeer van rust en schoonheid. En dan een klein spuitje dat je langzaam in slaap valt om nooit meer wakker te worden. Zo wil de mens maskeren. Hij wil het alles wegbannen uit zijn levenssfeer, die dood. Of hem zo opnemen dat het net niet zo erg meer is of lijkt. Maar dit, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat is het, hè. Dat wij voor God moeten verschijnen. En denk dan eens aan je leven, aan je gedachten, aan je woorden en aan je werken. Je kunt zeggen een Adam, maar de Heilige Geest bepaalt meestal door zijn woord ook bij onze dadelijke zonde. Wat wij gedaan hebben, wat wij doen. Om ons daaruit meer en meer terug te leiden naar de verdorven wortel in Adam, waar we God kwijt zijn geraakt. Maar moet je eens aan denken. Ik weet wel, je kunt het allemaal verkleinen. In deze tijd is daar een tendens toe om dat allemaal te verkleinen, om je schouders op te halen en te zeggen, ach, zou het nou al zo erg wezen? Zou het nou allemaal zo erg wel wezen? En maar een hiegelijk die onder het woord weet, die kan dat weten dat het zo is. En die buiten het woord leeft, die wordt nog menigmaal door het kennelijke Gods in zijn hart aangesproken. Gewis, daar is een God die leeft en die een rechtvaardig vonnis geeft, daarna het oordeel. Nou, dat is dan ook een ontzagwekkend proces als je daaraan denkt. En het hoeft echt niet zoals een spotter zegt, hoe lang moet dat wel niet duren, zegt de spotter. Als al die miljarden mensen van het begin der schepping aan, ieder hoofd voor hoofd, geoordeeld moeten worden. In de eeuwigheid is geen tijd meer. Je kan wel zeggen zoveel jaren, maar een paar seconden, dan is het afgelopen. Een paar seconden. Daar hoeft de spotter niet mee aan te komen om te lachen en te zeggen, hoe kan dat nou? Alle mensen van het begin der schepping, die zijn niet te tellen. En dan al die daden die de mens gedaan heeft. Als je wel eens bijna gestorven bent of verongelukt of verdronken, dan moet je daar maar eens aan denken. Dan kun je in een enkele seconde, zie je heel je leven voor je. Van je kindse dagen. Nou, wat is dat nou? Als we straks in dat oordeel zijn, dan zal ieder mens persoonlijk, in één ogenblik, persoonlijk voor God staan en geoordeeld worden naar al zijn daden. naar alles in een enkel ogenblik. Daarna het oordeel. Kijk, dat is nou bij de mens zo ontzettend. Het is de mensen gezet te sterven en dan afgelopen. Vat het zo eens even op. Dan het definitieve bestemming. Dan is er geen beweging meer. Geen terugkeer. Geen heengaan meer. Dan is hij op een punt gekomen. Eenmaal sterven. Daarna het oordeel. In zonderheid op de wolken des hemels. Als de Heere de mensen als mens naar ziel en lichaam zal oordelen. Ten aanschouwen van alle. Maar dat is ook het definitieve einde. Definitief is er dan de beslissing. Daar is niet meer op terug te komen. Denk eens in. Leven. Voor zover we ons leven leven mogen noemen. Leven. Sterven. Afgelopen. Oordeel. Plaats der bestemming. Verder strekt het niet. Dat is eigenlijk de hele baan die wij maken. En dan is het kleinste stukje van op de aarde. Dat is een heel klein stukje. Stel dat je 100 jaar zou worden. Dat worden we niet, maar stel dat nou eens. Dat is niks. Dat is niet meer dan 1 jaar. Bij de eeuwigheid vergeleken. Bij de plaats die de mens definitief inneemt. Voor alle eeuwen. Eeuwigheid. Dat kun je niet indenken. Je zegt, hey, wat is dat toch eigenlijk allemaal maar een rukje. Een paar stapjes. Nog geen één enkele stap op een weg. Waarin al heel snel een definitieve uitspraak valt. Ten dood of ten leven. Het oordeel, maar dan is er een definitieve einde. Einde aan deze periode die wij nu hebben. Of we kunnen wel op elkaars gemoed werken. Maar ja, ik zeg wel eens, dat helpt allemaal zo weinig. Bij mij niet en bij u niet. Want ik kan het u in alle schrille kleuren tekenen. Totdat we net zo zijn als de hond bij de smid. Daar de vonk over hem heen vliegen. Hij wordt er niet heet of niet koud meer van. De baas moet hem een trap geven, anders dan blijft hij, zou hij in brand vliegen. Zo is het nu met ons mensen. We worden er niet heet of niet koud van. Daar is ook de hele menselijke godsdienst mee veroordeeld. Die probeert bij de mens aan te komen. Voel je waarom? Wel, je voelt wel aan als dood en eeuwigheid. En zo is het toch. Hè? Het eeuwige oordeel, die paar stappen onderweg. En dan eeuwig op onze bestemming. Als dat ons nou niks doet. Wat moet je dan nog zeuren? Ja, ik weet wel, we kunnen er wel eens onrustig over zijn. Maar kun je daaruit God zoeken? Kun je daaruit 1 kruimeltje liefde opbrengen? Kun je daaruit zeggen, nou ik hou vol. Want dat is zo'n belangrijke zaak. Want het is voor eeuwig wel of voor eeuwig leven. Dat kun je niet. Dat hebben we verloren. Of we worden door een angst gedreven. Een angst. Je zegt, ja dat zal toch wat wezen mensen. Laten we het nog maar eens proberen. Ik hou er niet van al die dingen. Er mag met ernst betuigd worden dat deed de apostel. Ook. Van het komende oordeel. Waarin God rechtvaardig zal oordelen. Wij dan wetende de schrik des Heer, bewegen de mensen van het geloof. Ik wil niet zeggen dat hij altijd de schrik des Heeren gebruikt heeft om ze tot het geloof te bewegen. Maar dat wil zeggen de personele wetenschap van de man, dat die buiten God sterft, verzinkt even, zal eeuwig ondergaan. Drong hem aan om te prediken het woord des evangeliums, het woord van de Heer Jezus Christus. Dat komt allemaal wat we hier hebben. In dit vers dat komt. Dat is eigenlijk voor de deur. Voor de deur. Dat kan morgen ingaan. Vandaag ook nog. Morgen kijk maar in de krant. Naar al die advertenties. Dan kun je ze zien. Het is de mensen gezet. Eenmaal te sterven. Eén keertje maar. Je kunt het niet overdoen. Je kunt niet nog eens een leeftijd eraan plakken. Onmogelijk. Afgelopen. Dan is het voor ons aan deze kant voorbij. Voor de omstander ook. Heb je veel van je man gehouden of van je vrouw, van je kind? Het is een grote zegen. Maar het is voorbij. Als die weg is, is het voorbij. In de geest mag je ermee verenigd zijn. En zeker als je de Heere verenigt. Maar laten we nou nog eens even zien op die plaats die de zodanige, dus zo'n persoon ingenomen heeft. Voorbij. Je kan een foto aan de muur hangen. Je zou kunstig na kunnen maken. Een stoel en met de man daarin. Zoals die was, maar hij is er niet meer. Het is definitief voorbij. Nooit de stem meer te horen. Nooit dat speciale glimlachje, dat gebaar van die of van die te zien. Nooit meer om raad vragen. Nooit meer horen bidden aan tafel. Nooit meer in alle goede en kwade dingen waar ons leven vol mee is. Wat karakters betreft, nooit meer iets van terug. Het is voorbij. Voorgoed voorbij. De wereld zegt, pluk de dag. Maar het is een akelig spreekwoord als je er goed over denkt. Pluk de dag, je kunt goed bedoelen. Zegt, nou, mooi weer vandaag. Moeder gaat aan de schoonmaak, pluk de dag, dat is goed. Maar als het betekent, laten we, het is maar zo kort en dan zijn we weg. Laten we nog even al ons best doen om een maximum aan genoegen. Een maximum aan zonde in te drinken. Wat een akelig spreekwoord, pluk de dag. Want morgen sterven wij. Eten, drinken en vrolijk zijn. O, de praktijk heeft bewezen dat de mens spijker en spijkerhard is. In dagen dat er zich een, of jaren of tijden, eeuwen geleden was dat al zo, een angst van de mensen meester maakte. Dat de wereld zou vergaan. Of dat vreselijke ziekten de mens dan teisterde. De zwarte dood, de pest. De mensen bij miljoenen achter elkaar stieren. Of zoals ik zei, het oordeel dat God kwam. Ja, dat was vroeger. Dat is niet 100 jaar geleden. Veel langer. Dan zou je zeggen, nou, de mensen weten geen raad. Ze liggen allemaal op hun knieën. Nou, dat was maar een paar keer. Maar dan bleven ze niet op hun knieën, hoor. Weet je hoe de werkelijkheid was? Het werd ene grote beestenbende. Ene grote bende. Maar het is tot oneer van de beesten. Daarom mag ik het niet zeggen, want dat zijn fatsoenlijke dieren. Maar de mens ging ten volle in alle ongerechtigheid zich uitleven, dat hij daar bijna voorbij. Daarom kan een mens wel eens wat zeggen, al als je ziel en je zaligheid je nog wat waard is en dit is dat. Och, ik zeg wel eens, Heere God, we zijn zulke verschrikkelijke monsters geworden, dat nog dood, nog leven kan ons bewegen. Hoe ouder dat we worden, hoe harder. Een kind is nog mee te praten. Maar een mens die uitgedijd is, die groot geworden is, wordt hard. Zegt hem allemaal niet zoveel dingen. Ja, zegt u bij uzelf, dat is ook verschrikkelijk. Jazeker, want ook die menselijke houding die hij aanneemt, doet hem het oordeel niet ontgaan. Het oordeel niet omgaan. Hij mag wel koud zijn en nou ja. nogal verlaten en stoïcijns het over zich laten komen, maar dat neemt niet weg dat hij het oordeel ook niet ontgaat. En daarna het oordeel. Als er ooit een zaak is in het leven, ja, ik weet wel, mens kan vreselijke angsten hebben. Ik heb ze ook wel gehad. Angsten. En ik ben ook wel in het oordeel betrokken. Dat je dat kun je hebben als kind, als jongen, dat je zegt, oh, daar komt de Heer in zijn rechtvaardig oordeel. En je weet niet waar je kruipen moet. In de grond kruipen zou mens. Als de Heer al zijn gedachten eens naar voren zou halen, al zijn woorden en werken, dan voelt hij zich verschrompelen en verteren. Hij wordt klein, hij krimpt. Ik heb wel eens gezegd, een hond, als je die nou ziet, een gat graven, dan sta je verbaasd. Korte tijd dat zo'n beest een gat in de grond kan graven. Zo is het met ons ook. Als we de kans zouden krijgen, en op het ogenblik zou het teken van de Zoon des Mensen verschijnen, zou men dan als de grond zo hard als steen, hij zou er een gat in graven. Om verborgen te worden voor het aangezicht desgene die op de troon zit. Dus het is voor ons niet zo erg best eigenlijk. Tenminste, van Adam uit gezien is het niet best. Het is vastgesteld dat wij zullen sterven. En dan het oordeel, het definitieve. En dan is er geen verandering mogelijk. Het kortste stapje zetten wij hier op de aarde. En dan de eeuwigheid. Dan die grote eeuwigheid. U zegt zeker terecht, wat heeft dat met Christus te maken? Gelijk de mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo o Christus. Ja, maar Christus. Dat gaat toch niet op om dat op hem toe te passen. Nee, maar hou even vast, sterven, oordeel. Hij komt ook nog een keer terug. Hij wordt van de Vader openlijk in zijn gelijk gesteld voor alle mensen en engelen. Dat is ook een Godverheerlijkende zaak als aller oog hem zal zien. Als de overwinnaar. Mag ik u eerst eens even noemen waar het niet klopt. Een vergelijking tussen Christus en de mens. Wel, ik zou het zo willen zeggen. Bij Christus was het andersom. Bij hem was het andersom. Christus was een geoordeelde en een veroordeelde voor hij stierf. Hem kwam het rechtvaardig oordeel Gods over toen hij nog leefde. Dat zie je bij de mensen meestal niet, klein beetje wel, maar het is maar een ietsje. Ietsje. Een enkele flits. Het is maar een schemering, de zaligheid en het oordeel. Het is allemaal maar ten dele. Bij Christus niet. Christus werd geoordeeld en stierf. Dat is dus geen gelijk op, nee, dat is niet gelijk. Alzo ook Christus, zo is het in die zin niet in het sterven en het oordeel van hem. Hij is eerst geoordeeld. Die eeuwigheid, die gedachten, die woorden en werken van de kerk. We gaan nu eens over Sion hebben, van Sion. Dat ontzagwekkende, die last die wij niet kunnen dragen. Die natuur, die vervloekte natuur, waar het doel van de Gods op rust. Omdat het zich Goden niet onderwerpt, waarvoor de mens eeuwig gepijnigd zal worden. Na zijn leven op aarde. Dat had hij in zijn leven. In zonderheid aan het einde zijns levens. Waar hij geofferd werd. Waar het vuur ontstoken is. Het heetste vuur. Om hem voordat het gordijn van de eeuwigheid over zijn menselijke natuur viel. Voor die tijd een volkomen verzoening en een offerande aan te brengen. Te betalen met een eeuwige offerande te volmaken. Degene die geheiligd worden. Dat is ontzaglijke offerande van Christus. Adams kinderen worden na hun dood geoordeeld en in het vuur geworpen. Want Johannes zag het, zij werden geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Leven, sterven, oordeel, voorbij. Maar hij is eenmaal geofferd. Geofferd, opgeofferd heeft hij zichzelf. In leven, voor de dood. Geliefde, merk je dat wonderlijk in die tegenstelling. Gelijk het Christus gezet was, geoordeeld te worden. Naar het eeuwige raadsbesluit van God, daarna te sterven. Zo heeft hij dat ook al zo gedaan. De gezalfde is eenmaal zoals wij, op eenmaal en maar eenmaal sterven en geoordeeld worden. Want dan is er een definitief einde. Zo is hij ook, maar eenmaal in die diep aangrijpende dood ingegaan. Zie je, dat is de vergelijking. Bij ons is de volgorde anders. Bij Adam is de volgorde anders. Leef, sterven, oordeel, weg. Bij Christus was het oordeel, sterven, eeuwig leven. Zie je, maar het is bij allebei eenmaal. Wij sterven en worden eenmaal geoordeeld. Christus is eenmaal opgeofferd. Maar de volgende BN was anders. Welzalig dat hij het gewild heeft. Dat hij het gedaan heeft. Niet voor allen. Maar om veler zonde weg te nemen staat. Toch wel gelukzalig, die velen. Die scharen die niemand tellen kan, dat hij als de levende gehangen heeft aan het hout. En dat over hem die bittere wraakoefening Godes gekomen is, die eeuwig op ons ellendig bestaan moest rusten. En omdat ons bestaan niet van ons af te scheiden is, hadden wij deswegen eeuwig vervloekt en verdoemd moeten zijn. Maar dat voor al het oordeel betekent de eeuwige dood. Maar nu, Christus is eenmaal geofferd. Hij heeft het gedaan in de tijd. Een offer dat geheel en al verteert. O, ik zeg wel eens. Ik weet wel, het is niet aangenaam voor het menselijk hart verstand. Als we de mens zo noemen aan de kant dat hij uitgeschakeld wordt, die er buiten valt. Maar wat is de zaligheid en zalig worden? Toch een godswerk. Toch een godswerk. En wat weten wij ook nergens van? Begrijp je wat ik bedoel? Ik bedoel het zo. Dat je zegt, je kunt alleen maar leren en zien wie je bent aan Christus. Anders kom je er nooit achter. Nooit. Je kunt nog zo'n zwart mensenbeeld tekenen. Met alles wat hij gedaan heeft. En wat hij is. En wat hij waardig is. Je kunt nog zo hevig de vloek der wet mee rammelen. Maar het baat niet. Bij dode lijken baat dat toch niet. Ze zijn vijandig dood. Tegen Gods wil en wet in. Maar het behaagt God om door de Zoon te maken en te scheppen. Want er is geen ding gemaakt dat gemaakt is buiten de Zoon. Ook in de natuur. De Vader heeft alles door zijn Zoon gemaakt. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijn monds al hun heil. Geest heeft alles geordend. Zo is in de natuur. Door hem zijn alle dingen, zo is het geestelijk ook. Geestelijk ook. Hoe langer hoe meer gaat Gods kerk verstaan dat ze zeggen moet of ik. Zelf kennis met de dit kennis en met de dat kennis. Nee, daar gaat hij ook al van zeggen bij zijn eigen. Telt niet mee. Het heeft God behaagd om door Christus bijeen te vergaderen, om een zondaar te ontdekken. Wie zij zijn, maar door Christus. Door dat recht der wet, wat in alle vloek en kracht en verwoesting op hem komt. Dat is wat. Mozes kwam er nog goed af, het volk zag hem verdwijnen in de donkerheid, zelf bleven ze buiten schot. Zelf bleven ze een eind afstand van de berg af, laat Mozes alleen opklimmen. Want een dier, zelfs dat de berg aanraakt, zal gedood worden. De berg moest afgepaald worden met palen. Mozes alleen, maar ik kwam er goed af. Hij was hem bedekt in de wolk. Hij werd overschaduwd door de hand des Heren. Maar anders, als de Heer hem in zonderheid niet beschaduwd had, dan had hij daar nooit kunnen verblijven, had hij verteerd geworden. Maar als Christus de berg opklimt, als hij onder het recht der wet zich buigt, komt er niet meer levend uit. Het wist er niet op aarde. Niet in die zin, zoals wij dat denken. Hij is een offer dat gans opgaat. Eenmaal geofferd zijn. Kijk, en als je één keer in je leven een klein oogje buiten jezelf op Christus krijgt, dan zie je het betrekkelijke van jezelf. Dan zie je ook het walgelijke van jezelf. Dan zie je het stof en stank zijn van jezelf. Ja, één keer, je hebt het meer keer nodig. Hoor, zo bedoel ik het niet. Je hebt het telkens weer bij vernieuwing nodig. Maar ik bedoel alleen maar door een oog op hem. Zeg ik. De aangezichten kunnen betrekken als een pot wanneer het gaat over het oordeel Gods. En wat hij ons zou doen. Maar de harten van al Gods kinderen gaan smelten en breken als het gaat over hem. Christus ook eenmaal geofferd. Maar dat was nog wat anders. Want ik ben de schuldige die eenmaal moet sterven en daarna het oordeel. Ik heb het echt verdiend. Met mijn daden, met mijn woorden, met mijn gedachten. Met mijn hele grote vijandige bestaanswijze die ik hier heb. Uit Adam dan. Verdiend. Maar hij had het niet verdiend. Hij kreeg dat door toerekening. De onschuldig. En dat voor de schuldig. Bestaat niet al. Om vele zonden weg te nemen. Vele zonden. Mag ik er ook al achter komen. Of dat het ook uw zonden zijn. Die hij weggenomen heeft. Daar kun je toch achter. Mag je achter komen. Dan mag je achtergebracht worden. Als de Heer je blinde ogen gaat openen. Voor hem. Kun je er niets mee doen. Kunt u naar hem kijken? Helemaal niet. Ik weet het. God spreekt toch tot de mens. Door zijn dierbare geest en wordt naar die zoon toe. Christus. Eenmaal geofferd. Om veler zonde weg te nemen. O, dat is een kenmerk van genade. Dat hij ook uw zonde gedragen heeft. Als gij verbonden mag worden aan hem. Als we geloven mag in hem. En niet in uzelf. Er is maar één radicale afsnijding. Waarin de mens voorgoed verstaat. Dat hij nooit meer door zijn daden, woorden en werken zalig kan worden. Dat is wanneer hij door het geloof. Op hem mag zien. Dan weet hij dat voorgoed. Dat het aan zijn kant totaal eeuwig onmogelijk is. Om met iets bij de Heere te verschijnen. En in het oordeel te kunnen bestaan. En er is oefening toe nodig. Om het ook niet meer te willen. Om het ook niet meer te willen. Hij ziet helder wanneer hij het onblik krijgt door het geloof op hem. Afgelopen is het. Met Adam is het voorgoed voorbij. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien. Dat geloof die helder, als die in Christus mag geloven. Maar in de praktijk van het leven is de grote genade om het ook niet meer te willen en om tevreden te zijn met hem vergenoegd. Ik kwam eens bij een oude blinde man die zei tegen mij, zei, ja, ik kan er niets meer aan doen. Ik hoef er ook niets meer aan te doen, zegt hij. Hij zegt, maar ja, dat kan ik tegen jou al zeggen, maar... Dan moet je wel een beetje verrichten. Ik wil er ook niks meer aan doen ook. Afgelopen. Afgelopen. Maar jij zegt, dat mag je eigenlijk niet zeggen van de mensen. Want we moeten willen. We moeten begeren. We moeten zussen. We moeten zo. Zeg maar, ik wil niet meer ook. Zat. Genoeg. Dat is een groot voorrecht in het leven. Nu geliefde. Christus, wij gaan eenmaal sterven, eenmaal het oordeel, definitief. Christus heeft met één offerande, eenmaal, een eeuwige verzoening teweeg gebracht, om veler zonden weg te nemen. Wat betekent dat? De catechisme zegt toch dat de Heer Jezus de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Is dat een remonstrans? Hier staat velen, maar niet aller. Ja, dat moet je nou goed verstaan. Dat betekent, als de catechismus dat zegt, dat hij de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Dan staat er tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht en niet... Hij heeft de toren Gods tegen de zonde voor het ganse menselijke geslacht gedragen. Men moet niet denken dat de Heer hem Jezus minder geleden heeft, omdat hij bijvoorbeeld alleen de toren Gods tegen de uitverkorenen gedragen heeft. Met andere woorden, stel nou voor, laten we nou maar wat noemen, laten we de vijf wijzen, de vijf dwaze maagden, maar neem dat die Heer nou voor vijf de toren tegen de zonde gedragen heeft, in die zin een vijfde deel van de toren. Vijfde deel. Met andere woorden, de zonde van God uitverkorenen, die wegen zoveel. En de straf die daarop rust heeft hij gedragen. Nee. De volle toren gedragen. Waarom? Je moet de mens zien niet als individu, maar als mensheid. Wat ik gedaan heb, heb Hitler ook gedaan. En wat die gedaan heeft, heeft die ook gedaan. Het is een gemeenschappelijk kwaad. Kun je nou zeggen, ik heb dat of dat niet gedaan? Ik hoor dat wel eens zeggen in de prediking ook. Hè. Mensen, denk erom, je hebt er niets aan, maar zonde die je niet gedaan hebt, daar hoef je ook niet voor te boeten. Ja, het is waar, misschien ergens een mooie stimulans om je best nog een beetje te doen, maar ik kon er nooit uitkomen als ik dat hoorde. Dan dacht ik, ja, maar wat heb ik dan eigenlijk niet gedaan? Zou er nou één kwaad zijn wat ik niet gedaan heb? Ja, niet met je handen misschien. Maar wat zegt dat? Voor de Heere is gedachte, woord en werk één. Behoud de zonde tegen de Heilige Geest, heb ik wel eens in stilte overlegd. Zou het niet weten wat ik niet gedaan heb. Want ik heb alle zaad van alle goddeloosheid in mijn hart. Dat het er niet uitkomt, komt misschien door de omstandigheden. Die God ook nog weer gebruikt om een mens te bewaren en vast te houden. Maar denk niet dat je zo niet bent. Dus God heeft wel de toren Gods tegen de zonde op zijn zoon gelegd. Maar niet voor alle mensen. Voor velen. Voor alle die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Daar heeft hij het voor gedaan. Men heeft wel eens gezegd, en het is waar, het bloed van Christus is wat haar waardij betreft zo groot, zo alles zo vertreffelijk, dat als God het gewild had, had hij 1000 werelden kunnen zaligen in en om dat bloed. Had gekund. Maar dat heeft God niet gewild. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar waarom niet? Daar staan wij stil. Daar mogen wij niet verder gaan. God heeft dat zo gewild. Daar is niets aan te doen. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Blijft van geslachten tot geslacht. Geliefde, wat een belangrijke zaak. Dat hij om vele zonden weg te nemen, zichzelf geofferde, weg te nemen. Nou is het zoveel Gods kerk geworden, of dat ze het zich in meer of mindere mate of helemaal nog niet bewust zijn. Maar dat geldt nou van al Gods kinderen, die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde, die zijn weggenomen. De Vader ziet geen zonde meer in zijn Jacob, want hij heeft al die zondaren in het vuur gestopt. Hij heeft ze allemaal in het vuur gedaan. Ja, zegt u maar, wij zitten hier toch nog. Ja, maar zo is Gods kerk nu begrepen in die dierbare borg en middelaar. Zo. Dat de Vader dat zo rechtvaardig gedaan heeft, dat hij ze allen, die velen hier, dat hij ze in Christus, alle verbrand heeft, alle zonden. Straf, gramschap, toorn, kwaadheid, dat kankergezwel dat wij zijn, geestelijk in het vuur geworpen. Dat is onuitsprekelijk groot, weg te nemen, niet meer te zijn. Ze zijn er niet meer. O, zeg je, had ik daar wat meer de baten en de troost van in mijn arme ziel, dat ze er niet meer zijn. Ja, dat weet ik, maar het zou voor u misschien ook weer niet goed zijn, dat heeft de Heer ook niet gewild. Maar ze zijn voor God weggenomen, al zijn het voor mij niet. Ja, de Heer neemt ze voor ons ook weg, hoor. Maar ik bedoel, het is er niet van afhankelijk, zozeer. En dan word ik er dagelijks mee geconfronteerd, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En hetgeen ik haat, dat doe ik. Hoewel ik een vermaak heb naar de, in de wet Gods, naar de inwendige mensen. Nochtans, ik vind een andere wet in mij die mij gevangen heeft. Die Adamse wet, die wet der zonde en des doods. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En toch, ik dank God door Jezus Christus. Ja, maar waarom zeg je dat dan, man? Wie zal mij verlossen en ik dank God? Wel, Paulus die kijkt daar over zichzelf heen. En hij ziet in Christus is het alles al één oneindige volmaaktheid. In hem ben ik zondeloos, vlekkeloos, rein. Altijd werkzaam tot Gods eer. Altijd zijn deugden beogen in hem. Zie je? Ja, als hij naar zijn eigen kijkt. Dat kun je ook beter niet doen. Al doen we het iedere dag. Maar als we naar ons eigen kijken, dan heb je geen leven. Zeg je, nee, dat is niet om uit te houden. Dat is geen leven. Dat is enkel dood en verderf. En dat is zo'n tegenstelling, zo'n schrijnende tegenstelling. Je zeggen moet, ja. Dat is ontzettend, die tegenstelling. Daar kun je niet indenken. Dat je toch moet zeggen, ja, nou, in Christus, uw leven verborgen bij God. Met Christus, verborgen bij God. Bij God. Maar wat is er nou bij u verborgen? Zeker het werk Gods, maar daarnaast. O, dan zegt de man, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Dan zegt de Heer van het gedichtsel van Svensaard is alleenlijk boos van zijn jeugd aan. Onderwerpt zich der wet Gods niet. Kan ook niet. Het is wel een grote zegen als de hand op de mond mag zijn. Als het niet aan het woord komt. Anders zou je eens wat zien. Dan zou je verbaasd staan. Zou je zeggen, is dat die meneer? Is dat die jongen? Is dat dat meisje? Is dat ze? Die verleden week aan het avondmaal. Ja, ja, verbeeld je niks. Die verleden week aan het... Verschrikkelijk. Ja. Zo is nu die Adam. Dat contraste. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Voor de kerk is het de zegen. Voor Gods kinderen, hoe benauwd ze ook zijn voor de dood of voor wat dan ook, maar het is een zegen. Het is een zegen, want het is maar één keertje, één verwisselingetje. Eén keer. En dan zijn ze definitief volmaakt zalig. Eén keer sterven in die 80 jaar, of 50 of 30, moet je toch eens indenken. Eén keertje maar. Ja, het hele leven was sterven, maar daarom, ik doe wel op dat wat verband betreft. Is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna eenmaal. En dan is het einde. Definitief. Dat is voor de kerk gunstig. Want als je een stervensleven hebt, waarin je dag aan dag eigenlijk, al ben je niet altijd met bewustheid, maar als je een oog op Christus krijgt, zeg ik, dan zie je het weer. Wat een verschrikkelijk monster dat je zelf bent. En dat God zijn woord waar maakt. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben. Met een oog op Christus. Als ik dan zie, dan zie je toch eigenlijk pas helder. Zeg, oh wat een toestand toch met een mens. Maar het is gelukkig een toestand voor de kerk. Het is geen staat. Het is geen staat meer. Het is een toestand. Het is een toestand als hij een been breekt. Begrijp je? Want er komt weer een eind aan die toestand. Die wordt weer beter. Zo is het ook een toestand voor de kerk geworden dat ze hier zo zitten. Maar de staat is in Christus vast. Verborgen met Christus bij God. Daar leven ze goden. Altijd hem beogen. Wat is een verschil. Weet je waarom? Het is zo ver weg. Je kunt er niet bij komen. Het is zo ver weg. Alleen het geloof zegt amen. En wanneer de geest in het geloof blaast, dan zegt ja, amen, ja. Maar beken het maar eerlijk, dat als je over de aarde gaat, helemaal dat je zegt, ja, wat heb ik ervan? Wat heb ik ervan? O, laat het u dan nog tot troost zijn dat hij er alles van heeft. Nu, veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten, tot zaligheid. Wat bij ons het oordeel is en de bestemming, eenmaal, is bij hem het terugkeren op de wolken des hemels. Is het terugkeren tot zijn kerk. Wederkeer. Wij gaan sterven, eenmaal, worden eenmaal geoordeeld. Hij is eenmaal geofferd. En komt eenmaal terug. Om weer te verschijnen, zonder zonde gezien te worden. Te verschijnen staat er eigenlijk. Hij zal schijnen, ten andere maal. Zonder zonde. Had hij dan zonde? Ja, hij had zonde. Mijn zonden zijn meer dan de haren mijn hoofd, zegt de dichter. Maar het waren niet de zonden die hij gedaan had. Het waren de zonden van de kerk, van Jacob, zijn Jacob. Nou krijgt de kerk een blik op Christus, met de zonde beladen. Het oordeel Gods over de zonde. Verschrikkelijk. Wat de zonde uitmaken. Wat de zonde zijn. Daarin was hij de lijdende knecht. Was hij. Hij was zo verachtelijk voor de mensen. Versmaad, gehoond en bespot. Jesaja is eigenlijk hier aan het woord. Veler zonde gedragen. Hij zal weer scheiden. Maar de kerk zag hem hier als Jezus Christus, de gekruisigde. De vernederde. En ze geloofde ook in de opstanding en het leven. Dat wel. Maar hun zaligheid lag hier in zijn verdiensten. In zijn wegmeten. Ook in de toepassing door zijn opstanding. Maar toch de apostel zegt wij prediken Christus de gekruisigde. Want daar heeft hij ons, heeft hij zijn kerk, zijn uitverkoren, meegenomen, weggedragen. Uit de hel naar de hemel. Er is wat. Uit de hel heeft hij ze in de hemel gebracht. Op Golgotha. Zo ziet de kerk. De apostel heeft hem ook nog gezien, hier in de verheerlijking op aarde, verheerlijkt lichaam, de discipelen ook. En hij is ook nog opgetrokken geweest in de hemel en heeft onuitsprekelijk, want de Vader heeft hem nog veel heerlijker gemaakt, uitermate verhoogd. Daar heb je, maar een troost voor de kerk. Ten andere malen. Bij ons was het definitief bij Adam. Eenmaal. Zo ook Christus hoor. Eenmaal. Maar hij sterft. en is eerst geoordeeld en eerst gestorven.
Ja, gewond, nee.
Maar als de dan de grote zoon, die op zijn eeuwige troon gezeten is bij de Vader, hij zal schijnen. Hij zal verschijnen. Zullen de anderen hem dan niet zien? Die zullen hem niet zo zien. Zullen hem niet zo zien. Want het gaat hier over het zien van de kerk. Die zal ten andere maal, want de kerk, de wereld heeft hem ook nooit met de zonde beladen gezien. Die zal hem ook niet zo zonder de zonde beladen zien. Dat is allemaal heel anders. Zij daarentegen zullen verschrikt zijn. Hun aangezichten zullen veranderen. Die zullen niet anders zien dan een rechter. Een tiran, zo zal het voor hun ogen wezen. Er zal geen buigen zijn in het stof, maar de kerk die hem hier eenmaal zag als de gekruisigde, die zal hem ten andere malen als de verheerlijkte. De nu vrije. Ja, de bovenmate blinkende zullen ze hem zien. Wie? Die hem verbeiden, die op hem wachten, die hem verwachten tot zaligheid. Hem verwachten. Op wie is onze verwachting? Wat heeft de hemel te zeggen? Wat de rampzaligheid te zeggen op zichzelf. Hem verwachten. Gaat toch om de drie enige God? Zeker waar. Maar hij was daarin de middelaar. Door hem was het. Daarom zalig worden hem. Hij. Anders kan het niet. Ik weet geen andere weg. Zelfkennis. Hij. Heb je hem voor nodig? Geloof, heb je hem voor nodig. Hoop, noemen de kanttekeningen, door geloof en hoop hem verwachten. En ook door de liefde. De liefde ook, maar de kanttekeningen noemden hier, geloof ik, hoop en geloof verwachten. Een geloofsverwachten. Het is wat, niet te zien. Niet te zeggen, nog 20 meter en daar is de deur, dan ben ik er. Maar op hoop. Tegenhoop, hem verwachten. Ik zou zeggen, geliefde, we zoeken altijd verkeerd. We zoeken het hier en we zoeken het daar. Hier is de Christus en daar is de Christus. Geloof het niet? Want hij zal komen als een dief in de nacht, als een bliksemstraal. Het ene einde naar het andere schiet. Zo komt hij. Geloofsverwachten. Spotters zeggen, waar blijft de dag van zijn toekomst? Alle dingen blijven gelijk van begin der schepping af. Er verandert niets. Alles blijft hetzelfde. God vertraagt zijn belofte niet. Hij komt. Hoewel sommigen de traagheid achten. Want hij is langmoedig over ons. Hij wil niet dat enige verloren gaat. Dat betekent, die velen hier genoemd, die moeten alle zalig worden. Allemaal. En moeder, je hebt toch ook nog kinderen? Of dat je denkt, er zal nog een kind misschien geboren worden, wat moet daar dan mee? Hij gaat door tot het einde. Om bijeen te verzamelen, hij zal andermaal voor de kerk de tweede maal. Eerst zagen ze hem hier hangen aan het hout, door het geloof, zichzelf. En dan andermaal. Ook definitief, eeuwig, zoals de mens eenmaal sterft, oordeeld wordt, zo is hij eenmaal geoordeeld en leeft gode en hij komt andermaal terug tot zijn kerk. Hij komt tot hen, die hem verwachten tot zaligheid. Kun je niet verwachten, ik ook niet. Je maakt geen uitzondering op de regel, zit je ook niet te wachten. Dat hebben wij ook niet. Hebben we ook niet. Wat dan, zegt hij, hebben we dan helemaal niets. Hij, die hem verwachtte tot zaligheid. Verwacht je hem voor je verwachting? Voor je hoop? Ja, dat gaat heel ver hoor. Maar zover wordt de zoon daar innerlijk overtuigd door de Heilige Geest. Die zegt, er is nog geen speldenknop bij van Adam. Nog niet dat. Niet hij alleen. Dan kan iedereen zeggen, het gaat niet buiten de mens. Het gaat zeker niet buiten de mens om. Daarom juist, omdat het niet buiten de mens omgaat, wordt hij erachter gebracht. Dat er totaal niets bij hem is. Niets. Verwacht je hem niet tot zaligheid. Dan word je niet beschaamd. Dan nog een klein weinig tijd en hij die beloofd heeft te komen, zal komen en niet achterblijven. Och, dat wij dan al mochten behoren bij die velen, die eenmaal voor hem zullen staan, die hij tot zich zal nemen in de lucht. Want hij is geoordeeld. Hij is ook opgestaan van de doden en hij is op de terugweg. Naar zijn kerk toe. Wij zijn niet op weg naar hem eigenlijk. Maar hij is op weg naar ons. Naar al zijn uitverkorenen. Om ze te halen. En om ze te brengen. In zijn binnenste kamer. Amen.